Goedemorgen. Heel fijn om bij jullie te zijn. Vele bekende gezichten. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren wel eens vaker... Thijs ken ik al 50 jaar? Nee, 40. Bijzonder om... ik weet niet of ik me moet introduceren, maar ik ben geen voorganger meer. Ik ben wel 43 jaar, mijn vrouw en ik, voorgangers echtpaar geweest. En we hebben het met veel liefde kunnen doen. En je kunt een gemeente overdragen als voorganger, maar je bediening en je passie, dat blijft gewoon. Dus ja, ik was een jaar of 8 geleden dus uitgenodigd door een bevriende voorganger in Macedonië. Maar ja, dat kwam er steeds niet van. Je gaat niet zomaar even naar Macedonië. Maar goed, uiteindelijk lukte dat dus, 2 jaar terug. En toen predikte over het boek Openbaring. Dat het eigenlijk een gesloten boek is voor zoveel landen. En wat bleek, in Macedonië, daar hebben de voorgangers jarenlang gezegd... het boek Openbaring moet je niet lezen. Niet lezen. You get confused. Je krijgt hoofdpijn en je raakt helemaal verward. Lees het niet. Dus het bleef een gesloten boek. Nou, en ik kwam voorlezen en er staat, zalig ben je als je het leest. En zalig en gezegend ben je als je het voorleest. Ik zeg, nou, ik lees het graag voor, want dan ben ik zalig. En ik heb ook een PowerPoint, het lukt niet om het te presenteren, maar dat geeft ook niet. Ik heb destijds in Nederland, dat is al wel een jaar of 30 geleden... geconstateerd dat ook in Nederland heel veel voorgangers die wel eens een hoofdstukje spreken of een paar teksten, maar het boek is een rol, het boek is heeft één thema. En om het boek in zijn geheel eens door te prediken, ik weet ook helemaal niet of het bij jullie ooit gebeurd is, weet ik echt niet. Maar goed, toen heb ik een boekje geschreven, een handboekje, niet een commentaar, dat ga ik schrijven als ik 90 ben. Dat kan ik wel schrijven, dat wil ik ook graag doen. En die zijn er ook wel, zijn hele goede commentaren wel. Dus, maar die worden niet gelezen. Ook voorgangers hebben daar geen tijd voor. Dus ik heb een heel klein boekje geschreven, een handboekje, om voorgangers te helpen om het door te nemen. Het is een prachtig boek. En toen heb ik eens een onderzoekje gedaan in Nederland, onder Nederlandse voorgangers, waarom ze dat niet doen. En de hoofdreden was... de timeline, de tijd. Ja, hoe zit het nou met de opname en de verdrukking? En wanneer is nou die opname? Ik ga dat allemaal nog eens uitzoeken. En als ik dat bestudeerd heb, dan... Want ze willen geen fouten maken, hè, voorgangers. En als ik het allemaal een beetje bestudeerd heb, dan ga ik het behandelen in de gemeente. Maar ja, dan kom je ze 20 jaar later terug en dan is dat nog steeds niet gebeurd. En ik dacht, er moet toch ook een andere benadering zijn. Is dat nou een reden om het boek een gesloten boek te laten? En ik zie het boek Openbaring als een oproep tot aanbidding. Wat we zo pas ook deden, God aanbidden. Het is de hoofdreden dat wij geschapen zijn. Niet om even te leven, carrière te hebben en heel veel werk te verrichten. En dan, ja, rust zacht. Nee. Hoofdreden dat wij geschapen zijn... is om God te aanbidden. En een aanbiddende gemeente is klaar voor elk tijdschema. Voor de verdrukking, in de verdrukking, is klaar voor de opname. Weet je, ik zeg vaak tegen mijn vrouw, we hebben het vanmorgen er nog even over gehad, als dit vandaag mijn laatste dag is, ben ik blij, ben ik klaar, is mijn huis boven klaar. Halleluja. Ja. Ik heb 10 kleinkinderen die zeggen, ja opa, je had nog even wat langer moeten leven. Nou ja, dat kan, maar we zien elkaar toch terug. Dus in dat perspectief mogen we leven. Een aanbiddende gemeente. Wat ik ook altijd doe, is als ik in een gemeente kom, dan zeg ik kom niet om jullie theologie te veranderen. Nee, niet. Geloof wat je gelooft. Maar mijn hoofddoel is, en daarom heb ik dat boekje geschreven, mijn hoofddoel is dat jullie een aanbiddende gemeente zullen zijn. En dan open ik het boek Openbaring. We kunnen het wel eens even openen. Is het goed? Even iets lezen. de Johannes dus van het evangelie van Johannes, de Johannes van de brieven, de Johannes die, de apostel die Jezus lief had. Maar dan begint dit boek met een persoonlijke ontmoeting van Johannes met Jezus, de opgestane Heer. De Heer openbaart zich aan hem en ik denk dat dat ook nodig is. En de Heer raakt hem aan, een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dat is nodig. Dat had Johannes nodig. Hij kende Jezus, hij had het onderwijs van hem gehoord, hij heeft de wonderen gezien. Maar nu had hij een openbaring van de opgestane Heer die wandelt in elke gemeente. Want daar begint het dan mee. 7 gemeentes die vertegenwoordigen elke lokale kerk. Dat is ook zo mooi. Het begint met een persoonlijke ontmoeting en vervolgens een gemeente waar Jezus wandelt. En de Heer heeft een specifiek woord voor elke gemeente. Ook voor jullie gemeente. De Heer wandelt in jullie gemeente. En wat ik altijd vraag is, denk er nou eens over na. Wat zou de Heer vandaag tegen jullie zeggen? Wat zou die zeggen? En toen werd het even stil. Maar misschien kunt het er straks nog even over hebben. Wat is je indruk? Wat zou de Heer zeggen tegen jullie? De openbaring van Johannes, die God hem heeft gegeven om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Openbaring 1, vers 1. Vers 3. Zalig hij die voorleest. Wow. Ja. Nou snap je waarom ik hier enthousiast over ben. Maar ook zalig zij die horen de woorden van deze profetie en het bewaren wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. En dan Johannes aan de 7 gemeenten. Nou, ik begin altijd ook met een kaartje te laten zien van het Midden-Oosten. En al die 7 gemeenten heb ik in de loop van de afgelopen 30 jaar bezocht. Ik was deel van een groep predikanten die studiereizen maakten. Oh, het lukt dus wel. Nou, kijk. Dat is mooi. En ik zeg ook altijd, it's not mystical, it's geographical. Het is niet mystiek. Openbaring is, het is gewoon geografie. Hier is het gebeurd. Daar waren die gemeentes. Je kunt naar Efeze gaan en wandelen over de straten waar Paulus 3,5 jaar heeft gewoond. Je kunt naar het dal van Megiddo gaan. Har is heuvel, Har Megiddo, Har Megiddon. Daar kun je naartoe. Wat hier beschreven staat. Jeruzalem wordt genoemd. De plaatselijke gemeenten worden genoemd. En de Eufraat, de rivier de Eufraat, wordt genoemd in Genesis, bij de schepping, als een grens van het paradijs. Een van de rivieren, grens. Maar de rivier Eufraat komt ook in het boek Openbaring weer terug. En zo zie je dat er een lijn is. Waarom lezen we wel de Torah en de evangeliën, maar het laatste boek, de vervulling van alle profetieën. Ja, dat is moeilijk. Dat is mystiek. Nee, dat is niet mystiek. Dat is een realiteit. Dat heeft een... Weet je wat ook zo mooi is? Er zijn 7 gemeenten. 7 is natuurlijk een symbolisch getal van volheid. Hè? Onze week heeft 7 dagen. En God heeft een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Predikt Paulus in Athene. God heeft die dag bepaald. Dus daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Ja, maar eerst moet dit en dan moet zus. En Helsinki zei, en eerst moet dat gebeuren. En China zus en Rusland. En, maar dan zijn we 10 jaar verder en zeggen, en dan moeten we het herzien. Nou, zo moeten we dus niet met het boek omgaan. Dat is niet de bedoeling. Maar er zit een ritme in, het boek. Er zijn bijvoorbeeld 3 series van 7 oordelen. 3 series van 7 oordelen. Oordelen is leiding geven. De leiding is niet in het Kremlin of in het Witte Huis, maar de troon van God. God geeft leiding. En al die oordelen zijn niet bedoeld om ons te straffen, omdat God boos is, maar die zijn bedoeld om de almacht van God te tonen en om de mensen wakker te schudden, zodat ze tot bekering komen. Op een gegeven moment ziet Johannes ook een gigantische schare mensen. Gigantisch. Scharen die niemand tellen kan. Nou, dat is gigantisch. En dan zegt Johannes, wie zijn dit? Wie zijn... En dan zegt de engel, dit zijn zij, de christenen, dit zijn zij die komen uit de grote verdrukking. Oh. Tijdens de grote verdrukking komt de allergrootste opwekking tot stand die er ooit is geweest. Zoveel mensen komen tot geloof in de grote verdrukking. Ik zou zeggen, geef mij maar de grote verdrukking. Veel mensen komen tot... Ja, ik wens niemand verdrukking, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar Jezus zegt over de planeet aarde, het is als een zwangere vrouw die gaat baren. Nou, ik ben 3 keer vader geworden en ik heb ernaast gestaan. De verpleegkundige zei, ademt u maar mee met uw vrouw. Ja, nou, daar sta je dan als man. Hè? Dat is een hele aparte ervaring. Maar Jezus zegt dat de planeet, de aardbol is als een zwangere vrouw. En die gaat door weeën heen. Maar na, dat is ook het mooie van het boek Openbaring. Welke 2 werkwoorden zitten er in Openbaring? Openen en baren. Ja, dat is toch mooi, hè, die Nederlandse taal. Oh, ja, even geen reactie. Ik vind dat prachtig. Er wordt iets nieuws geboren. En dat zegt Jezus. En dan heeft hij het over Jeruzalem is de navel van de aarde. Zoals je verbonden was met je moeder, zo ziet God de planeet. En Jeruzalem is de navel van de aarde. Dan kun je helemaal doorslaan. Sommige mensen hebben het alleen maar over Jeruzalem en Israël. Dat is natuurlijk ook. Maar ja, het wordt hier genoemd. De wederkomst van Jezus. Jezus komt terug op de Olijfberg. Ja, niet op Mont Blanc. Ik ontmoet wel eens voorgangers en ze zeggen, ach Jacob, ja, ik heb niet zoveel met Israël. Heb ik niet zoveel met. Oh, nou ja, dat kan. Zeg, maar je gelooft toch dat Jezus terugkomt op de Olijfberg? Oh ja, ja, nou dan heb je iets met Israël. Waarom zou God dat hebben uitgekozen? Het is de navel van de aarde. Uiteindelijk zal daar in Armageddon zal ook de eindstrijd plaatsvinden. Ik heb daar eens met een groep, wij maken zelf reizen met groepen. 2 keer ook met onze eigen gemeente. Met zo'n 16 man. Dan huur je 2 busjes en dan maak je bijbelstudies en dan reis je gewoon. En toen stonden we aan de grens met Syrië. En we hebben Syrische gezinnen in onze gemeente. Die zijn al 7 jaar lid. En daar belden we mee en toen gingen we bidden. En toen stonden we waren net in het dal van Armageddon, hè, van Megiddo geweest. En stonden we aan de grens. Dat is 1 jaar of 7 geleden. Ja, 7 jaar. Oh, dat 7 is een bijzonder getal. Hè. Begrijp ik nu. En toen stonden we daar en toen hoorden wij plotseling, nou onweer, dat kennen we wel in Nederland, en bliksem. En, maar we hoorden de bommen vallen van Al-Qaeda. En dat was op zo'n 75 kilometer afstand. En we waren net in Armageddon geweest. En toen opeens dacht ik, het is heel dichtbij. En de groep zei toen, Jacob, zullen we maar gaan? Zullen we maar. Daar zal de eindstrijd plaatsvinden. En weet je, het is dus, als je het hele boek beschouwt, 3 series van 7 oordelen. De 7 zegels worden verbroken. Dan zijn er 7 trompetten, bazuinen. 7, eerst de zegels worden verbroken, dat doet Jezus. Dan 7 trompetten worden geblazen. Is trouwens heel veel muziek, hè, in de hemel, heel veel muziek. Ik kwam eens iemand tegen die zei, ik hou niet zo van al die, een drumstel en een basgitaar. Ik hou er niet zo van, geef mij gewoon een orgeltje. Ja, mooi, fijne beleving, goede theologie, niks mis mee. Er was een Engelse voorzitter. Nee. You will have a hard time in heaven. Je krijgt het wel een beetje moeilijk in de hemel hoor. Maar daar zijn de cymbalen en de trompetten en de harp die speelt. Oké, maar goed. Dus 3 series. Zegels. 7 zegels worden verbroken. Dan de 7 trompetten. En dan de 7 schalen, die worden uitgegoten. En 3 series van 7 oordeel. Dus 7 verslaat 666. Dat is de hele Bijbelboek. En dan hebben we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie wil dat nou niet lezen? Je bent zalig als je het leest. Alleen als je dus een schema maakt. En eerst moet dit en dan moet zus. En wij maken daar ruzie over. Dus ik ken voorgangers die hebben daar gewoon een slechte relatie doorgekregen. Want eerst moet zus gebeuren en dan moet zo. Want dat is niet onze opdracht. Wij mogen deze woorden lezen en tot ons nemen en ons verheugen. De tijd is nabij. En we bereiden ons voor op de wederkomst van Jezus. Nou, ik geef wel eens een introductie. Dat is wat ik dus nu een beetje doe. Gewoon waarom ik enthousiast ben over dit boek. Maar ja, wat gebeurde er in Macedonië? Er was een voorgangers-echtpaar. En die hebben een publishing house. Die geven boeken uit. Ze hadden ook net het boek van Nicky Kroes vertaald. Ik zal nooit meer huilen. Uitgegeven in het Macedonisch. En ze zeiden, Jacob, dit hebben wij nodig. Er is in onze taal niet één boek over het boek Openbaring. Mogen we het hebben? Ja, natuurlijk. Ik verstuur het digitaal. Ik heb nog nooit iets verkocht. Ik verkoop geen boeken. Dat is niet, helemaal niet nodig. Ik heb geen geld nodig. Ik vind het mooi om te zegenen. Ze zeiden, oh, graag. Dus, nou, toen gingen ze 1000 boeken drukken. En toen nodigden ze me uit. Want Nicky Kroes die kwam ook. Zijn boek werd gepresenteerd. Ik dacht, wat overkomt mij allemaal met 10 challenges en met alle. Maar dat kwam zo mooi samen. En toen hadden we dus in Skopje een grote conferentie. Maar er was ook een echtpaar uit Albanië. Die zei, Jacob, wij hebben in het Albanees geen enkel boek over het boek Openbaring. Mogen we het vertalen? Ja, dat is goed. Nou, dus ik laat het dan professioneel vertalen en drukken. Ook 1000 stuks. Dat is een gift van onze kerk aan zo'n land. En ik kan niet al die gemeentes bezoeken. Dus wat ik doe is, ik nodig voorgangers uit. En dat heb ik nu gedaan in Macedonië, in Albanië. En aanstaande maandag, morgen dus, hoop ik naar Kosovo te gaan. Want gemeenten, al die landen openen zich nu. En ik kan niet overal natuurlijk spreken. Alhoewel, ik ben nog jong. Ik heb nog... Ik voelde me net zoveel kracht als toen ik 50 was. Maar, dat is even geleden. Maar dan is het mooi om voorgangers te ontmoeten. Ik hou van lokale gemeenten. Jezus wandelt in de lokale gemeente. En ik hou van voorgangers. Ik weet wat het is om voorganger te zijn en om ze te bemoedigen, om ze te helpen. En nu is inmiddels dit boek in 7 talen vertaald en uitgegeven. Dus... Bij ons in de gemeente zeggen ze van, Jacob, je was onze voorganger, nu ben je onze zendeling. Oké. Ik wist niet dat me dit zou overkomen. Dus helemaal, ik ben ook 3 maanden terug in Oekraïne geweest. Het is ook in het Oekraïens helemaal vertaald en uitgegeven. En dan is er een voorgangersconferentie, waar zo'n 25 voorgangers. Dan doe ik een aantal seminars, net wat ik nu doe, gewoon om ze te stimuleren, ga het lezen, ga het doorprediken. En vertel je, als je een bepaalde theologie hebt, hou dat gewoon. Maar word een aanbiddende gemeente. Nou, en ik moest denken aan 1 gedeelte. Dat zou ik me dan nu even op willen focussen. En dat is de gemeente in Pergamum. Dat is Openbaring 2. Misschien kunnen we dat even... Trouwens, als we de PowerPoint hebben, misschien kun je nog even een paar laten zien. Ik kan wel even iets van zeggen. Dit is een foto die ik gemaakt heb in Laodicea. Als je daar naartoe gaat, dan stroomt het lauwe water, of het hete water, is een bron. En dan zo'n 5-6 kilometer verderop is, als dat hete water gaat stromen, dan wordt het steeds meer lauw. En als je dan in Laodicea bent, dan is het inderdaad lauw geworden. Ik heb mijn schoenen uitgedaan met die hele groep voorgangers. We hebben hier in het lauwe water gestaan. En dan zegt de Heer tegen deze gemeente... Je bent net zo lauw als de rivier in je stad. Oeh, dat is nogal een woord. Hè? Nou, even doorschuiven. Dit is Jezus die de zegels verbreekt. Lam en leeuw. Hij is lam, hij is gestorven. Maar hij zal ook als leeuw van Juda optreden. Hier zie je de schalen die uitgegoten worden. Hier zie je de troon van God. Met de vier aanbiddingsleiders. Zoals, misschien mag ik dat nog even terug. Die vier aanbiddingsleiders, daar geef ik ook wel eens seminars voor muziekteams. Want je ziet hier vier verschillende personages. Dat zijn geen dieren, er is vroeger een vertaling geweest. Het woord terion, dat is dier, Grieks. Maar wat hier geschreven wordt in het Grieks, dat is levende wezens. Living creatures. En zoals ze beschreven worden, eerst die lijkt wel een leeuw met allemaal vleugels. En dat zijn de liederen over autoriteit en macht en kracht. De leeuwliederen noem ik ze vaak. De volgende aanbiddingsleider is als een kalf. Er staat hier in het Grieks een jonge koe. Dus een kalf, hè? En wat doet een kalf? Wat doen de kalveren? Ik zeg altijd in het buitenland, we hebben heel veel koeien in Nederland. En als je die kalfjes voor het eerst, als ze naar buiten mogen, dan springen ze en dan zijn ze toch blij. En dan genieten ze gewoon. Nou, dat zijn de liederen van klappen en dansen en springen en blijdschap. Derde, levende. Living creature. Levende is dus heel apart. Vleugels. Maar gezicht als van een mens. Dat is dus, God tilt het menselijke op, ook van ons, naar zijn troon. We mogen soms moe zijn. Soms ben je verdrietig. Soms ben je eenzaam. We hebben ook liederen die we zingen. Het is niet allemaal kracht en dansen en zingen en springen. Ja, je hebt gemeentes die zijn zo uit balans. Die hebben alleen maar krachtliederen. Nou, is op zich niks mis mee, maar ja, als je eenzaam bent. Als je verdrietig bent. Ik vind het zo mooi van Jezus. Als hij bij het graf komt van zijn vriend Lazarus. Dan komt hij niet na zoveel dagen. Hè? Hij ging eerst gewoon door met zijn bediening. Hij kwam graag thuis bij Maria en Martha en Lazarus. En dan komt hij voor dat graf. En wat staat er? Het was niet Jezus die even... Jesus Christ Superstar. Ik zal even laten zien wie ik ben. Nou, Jezus stond daar voor dat graf. En de Bijbel zegt, Jezus weende. Hij weende. Hij was volmaakt God, maar ook volmaakt mens tegelijkertijd. Hij weende. En ook ons verdriet, ook liederen van vreugde, van kracht, maar ook gewoon van ons mens zijn, het menselijke. We zijn mensen. Ik heb wel eens tegen mensen in de gemeente gezegd, je gedraagt je alsof je een engel bent. Je bent geen engel. Praat als normaal. Je bent een mens. Oh ja, dat komt jullie natuurlijk niet voor. Maar ik heb het wel eens. Ben het wel eens tegengekomen. En dan de vierde levende wezen, dat is ook zo mooi. Dat die heeft ook weer zes vleugels, maar lijkt op een adelaar. En een adelaar is de koning van de lucht. Hij komt het allerhoogste. Als er stormen zijn, dan gooit hij zijn vleugels uit. Een adelaar heeft trouwens. Dat is heel iets bijzonders, hoe God het geschapen heeft. Die heeft een soort, in zijn vleugels een soort bordje, kan hij zijn vleugels in parkeerstand zetten. En als heel erg stormt, dan doen ze dat. Zetten ze het in parkeerstand. Laat die stormen komen, want de storm brengt me hoger op. Dat is een mooie les. En dat is dus de eagle worship, de arend. De adelaars aanbidding, verheven. Dat hadden we ook vanmorgen. Sommige liederen van blijdschap en van overdenking en belijdenis, het menselijke. Maar ook, Heer, ik aanbid u. Oh, Heer. Ja, Heer. Een aanbiddende gemeente is klaar voor elk tijdschema. Het gaat niet om over het tijdschema. Goed. Er is te veel om overal iets van te zeggen, maar ik wil even... De geestelijke strijd, wat er gebeurt als wij aanbidden, als wij Godgericht leven. Misschien ken je ze wel, niet meer zoveel, kom ze niet meer zo vaak tegen, maar er zijn christenen die leven vijandgericht. Die zijn altijd weer een demon overwonnen. Altijd knokken, strijden. Ja, broeder, de strijd. Ja. Maar wij zijn geroepen, natuurlijk is er strijd, uiteraard, is onderdeel van. Daarom hebben we ook een geestelijke wapenrusting. Maar we zijn geroepen om te aanbidden. En als wij aanbidden, dan valt Satan van zijn stokkie. Hij valt op zijn snuffert. Dit gebeurt er als wij aanbidden. Dan zegt de Heer ook, de strijd is van mij. Het is mijn strijd. Oké. Jeruzalem en het nieuwe Jeruzalem. Er komt een Jeruzalem uit de hemel boven het aardse Jeruzalem. Schitterend. Nou, wat ik ook heel vaak doe in gemeentes. Ja, nou, nu je de PowerPoint doet, misschien toch wel mooi om even iets van te zeggen. Dit is in Openbaring 5. Daar zie je voor de troon van God ook de levende wezens, die we net even zagen. Die hebben een harp en een gouden schaal. Een harp in de ene hand en een gouden schaal. En dat is dus aanbidding, dat is muziek. Muziekinstrumenten, die zijn in de hemel, muziek, aanbidding. En de schaal, de gouden schaal, daar komt wierook uit. En dan zegt de Bijbel, ja, dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus als wij bidden, dan komen onze gebeden in die gouden schaal. En de levende wezens en de engelen presenteren dit aan de troon van God. En ik organiseer dan wel eens in gemeentes. En dat is ook heel praktisch. Je kunt er iets mee in de praktijk van je gemeente. Harp en bouw worship night. Gewoon dus een harp en gouden schaal aanbiddingsavond. Dan gaan we ook bidden. Ik heb in gemeentes wel eens gedaan. Dan schreven ze allemaal een briefje op. Dan had ik een, ik neem dus echt een gouden schaal mee. Ja, mijn vrouw heeft hem gekocht. Hij is goudkleurig. En ik krijg hem niet mee in het vliegtuig. Dat is te zwaar natuurlijk. Maar zo'n mooie gouden schaal en een harp, die huur ik, of die soms een ik heb zelf een contrabas, maar ja, die kan ik ook wel eens meenemen naar de gemeente. Gewoon een snaarinstrument. Dus aanbidding. En dan gaan we de Heer aanbidden en dan gaan we de gebeden in de gouden schaal doen. Dat is wat hier gebeurt. Ontschreven wordt. Dat is makkelijk te onthouden, Openbaring 5 vers 8 en dan ook 8 vers 5. Dan zie je ook weer die gouden schaal en de harp. En dan komt er een engel en die gooit vuur in die gouden schaal. Dan wordt het vuur van God vermengd met onze gebeden. Wow. Dit heb ik gezien in Oekraïne. Ik ben afgelopen jaar 3 keer in Oekraïne geweest. Omdat we daar, ik kwam daar al 20 jaar, dus ik kom er niet omdat het nu oorlog is. Maar ik kom er nu ook ondanks dat het oorlog is. Je staat 14 uur aan de grens, maar dat is even wennen. Maar dan is het zo'n zegen om de gemeentes daar te begroeten, te ontmoeten. En ik ken gemeenten, die vangen heel veel vluchtelingen op uit het oosten. En die hebben elke ochtend om 8 uur een gebedssamenkomst. Elke ochtend om 8 uur. Ik ben er een week lang elke ochtend geweest. En dan is daar, en toen moest ik aan deze tekst denken. Er is een vuur bij deze mensen, bij deze broeders en zusters. Een vuur. Ondanks de oorlog, ondanks dat ze mensen verliezen. Elke gemeente heeft, hoorde ik ook van die voorgangers, in elke kerk zijn jongens gesneuveld. Ik zeg, ja, mijn zoon, mijn neef, mijn kleinzoon. Een verdriet, maar een vuur. Daar kunnen we heel veel van leren. Wat een vuur en wat een passie, wat een zoeken van God. En zij geloven ook, ik heb dat ook toen 's avonds gedaan, een harp neergezet, een gouden schaal. En toen hadden we een hele bijzondere, ja, een toepassing van het boek Openbaring. Daar kun je gewoon prediken, daar kun je ook toepassen. Je kunt er iets mee. Nou, ik wil nu graag nog iets zeggen over deze ene gemeente in Pergamum. Het is heel apart als je daar geweest bent. Pergamum komt van het woordje perkament. Dat werd voor het eerst op de huiden van dieren geschreven. Ah, zie, daar is water. Ja, natuurlijk. Wordt het iets te lang? Of, nee? Die klok die loopt goed? Hoe? Nou, ik kom wel in gemeentes en dan zeggen ze, broeder, spreekt u 30 minuten of 35? En dan zet ik mijn iPhone en dan gaat die. Ik kan stoppen als ik. U zei, je hebt geen introductie nodig, maar ik ben wel gastspreker. Ik ben onder gezag van jullie gemeenteleiding.
Zolang je wat te vertellen hebt, moet je vooral doorgaan.
Oh, nou. Weet wat je zegt. Nee, maar het moet fris blijven, het moet goed zijn. Oké. De Heer wandelt in deze gemeentes. En als je daar komt in die gemeente, in Efeze of in Laodicea. Trouwens, in Efeze is nog steeds een evangelische gemeente. Ik heb het gezien, ben er geweest. Maar dat is heel, heel bijzonder. In het huidige Turkije dus. Het heette destijds Klein-Azië. Nou, hier was Pergamum. En dit is een hele bijzondere plaats. Het was ook de hoofdstad van heel Klein-Azië. Wat gebruikt werd als centrum voor het Romeinse Rijk. Was Pergamum. Nu, wat zegt de Heer tegen deze gemeente? Zou ik even bij stil willen staan. Schrijf. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik weet waar je woont. Dat vind ik zo mooi. Ik weet waar je woont, zegt de Heer. Ik weet wel waar je woont. Daar waar de troon van Satan is. En je houdt vast aan mijn naam. Je hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, getrouwe. Die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Dus je zou kunnen zeggen, deze gemeente zou kunnen zeggen, oh, hier is de troon van Satan. Dat was dus ook echt zo. Er is een heuvel daar, was een grote stad. Er is ook nog een heel groot amfitheater, een heuvel. Toegewijd aan Zeus. En op die heuvel was een altaar waar Satan werd aanbeden. Dat kun je ook nog zien. Stukken van het altaar staan er nog. Van die hele grote. Nou ja, net als in Drenthe hebben we onze keien. En op dat altaar, lag een aan Satan gewijde steen. Ik heb er ook foto's van. Maar mijn vrouw zei vorige week nog. Hij zei, die foto's moet je niet laten zien. Want dat was 30 jaar terug. Heb je korte broek aan. Dat lijkt niks. Oké. Het gaat ook niet om mij. Maar ik ben er geweest en die hebben het gezien. Het was een gangenstelsel. En de mensen gingen er naartoe voor genezing. Alleen het was occulte genezing. Het was een plaats waar Satan werd aanbeden. De Heer zegt zelf hier tot twee keer toe. Daar waar Satan woont. Daar werd hij aanbeden. En er was een tempel. Gewijd aan Asclepios. U kunt wel onze artsen hebben op het raam. Hè, de slang. Dat komt nog. Hè, Esculaap. Asclepios heette die afgod. De afgod die je dus kon genezen. Maar je kwam gewoon in contact met demonen. Het was een occult centrum toegewijd aan Satan. Nu wil ik iets zeggen. Ik heb de laatste tijd ook afgelopen jaar een paar keer in Duitsland gepredikt. Er is in Berlijn. Is er nog steeds een Pergamon museum. Heel veel mensen kennen het wel. En wat heeft Hitler gedaan? Je mag het checken. Of het is gewoon de waarheid. Hitler heeft in 1942 die gewijde steen uit Turkije. Hij heeft gewoon geroofd. En die heeft hij gebracht naar Berlijn. En Hitler had een aparte ruimte waar hij met zijn generaals ook instructies van demonen opvroeg en ook ging uitvoeren. Wat gebeurt er als een dictator zich toewijdt aan Satan en die steen? Turkije heeft jarenlang geprobeerd ook die steen terug te krijgen. De troon van Satan. Nou, dan zeg ik vaak in gemeentes, wij hoeven ons geen zorgen te maken over waar de troon van Satan is. Als wij een aanbiddende gemeente zijn, God troont op de lofzangen van zijn volk. Wij zijn geroepen om de troon van God te bouwen in onze gemeente. Oh, maar die steen. Er zijn ook mensen die zeggen dat de Russen, dat hoor ik heel veel in de Balkanlanden. En ik kan dat niet checken, ik weet het niet. Maar die dus zeggen dat het lijk van Hitler meegenomen is door de Russen, maar ook deze steen. En dat die dus in Moskou zou zijn. Nou ja, goed. Voor wat het waard is, dat geloven ze daar. Maar Turkije heeft jarenlang geprobeerd die steen terug te krijgen. Dus dat het geroofd is door Hitler, dat is een ding wat zeker is. Ik weet waar je woont. daar waar de troon van Satan is. Maar weet je, zelfs in zo'n plaats, waar de duivel wordt vereerd, kun je een gemeente zijn, staat hier, die vasthoudt aan mijn naam, zegt de Heer. Je hebt het geloof in mij niet verloochend. Wow. En dat moeten wij ook doen. Ondanks de situatie waar we in zitten. En dan zegt de Heer hier, maar ik heb enkele dingen. Enkele dingen. Er zijn sommigen die vasthouden aan de leer van Bileam. Hier gaat het over dwaalleer, dat ging over valse profetie en geld. En er was eigenlijk, kun je het samenvatten van, we geloven in profeteren, maar niet profiteren. Ik geloof in profetie. Ik geloof dat we geroepen zijn om ons uit te strekken naar de gaven van profetie. Maar goed, we kunnen lezen wat daar allemaal gebeurde, van Bileam enzovoort. En afgodenoffers eten. En staat hier een combinatie van genade en van onreinheid. Hè? Hoereren. Zo heb ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Dat is ook, dat was een samengaan van genade en van zonde. Je kunt gewoon zondigen, want er is genoeg genade. Nou, dat is natuurlijk een dwaasheid. Maar wij, dus een zuivere leer. De Heer zegt, waken voor. Dat wij, we moeten ook waken dat wij het woord van God centraal houden in onze gemeente. Dat heb ik altijd zo van mijn vriend Anton geleerd. Die was zo op het woord. We moeten het woord vasthouden. Het woord van God. En dat is wat hier ook staat. De Heer die zegt, hou die leer, hè, die verkeerde leer. Maar je kunt je ervan bekeren. Bekeer je, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren. Met het zwaard van mijn mond. Wij willen graag een Jezus met blauwe ogen en zacht sluik haar die de kinderen zegent. Ja, die is er ook. Maar hier is ook Jezus die zegt, er is een zwaard in mijn mond. En deze dwaalleer die roei ik uit in de gemeente. Oeh. Jezus is lam, maar hij is ook leeuw van Juda. Maar hij gaat strijd voeren. Als wij ons bekeren dan van dwaalleer, dan is de Heer, dan wandelt de Heer in onze gemeente. Doen we het niet, dan gaat de Heer zelf dit verwijderen. Dat is wat Jezus zegt tegen deze gemeente. Nou, dat was een grote stad, invloedrijk. Satan werd er aanbeden, de troon van Satan. Van daaruit werd het Romeinse Rijk ook aangestuurd. Natuurlijk vanuit Rome, maar hier in Turkije, in het hele gebied, vanuit Pergamum. En dan staat er, wie een oor heeft, die horen. Maar de geest tot de gemeente zegt, wij moeten horen. Weet je, leer, wij moeten de leer zo bewaken. We hebben nu die gekke transgender leer. Dat is toch vreselijk? Ja, wordt dit opgenomen straks, dan krijg ik een bekeuring. Dan moet ik voor de rechter verschijnen, want ik heb in een preek iets gezegd. God schiep Adam en Eva. Niet Adam en Evert. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Mogen we dat nog zeggen? Dat man en vrouw, de twee genders zijn, naar het beeld van God geschapen. Weet je, er is zo'n aanval vanuit het rijk der duisternis op Gods schepping, op Gods integriteit en op het woord. Deze vreemde leer, deze vreselijke leer. Hebt u het ook gelezen? De afgelopen week geloof ik, was het een Miss Holland? En dan zijn we nog trots op. We zijn trots. Ik kreeg een berichtje van mensen uit verschillende landen. Zeiden, wat zijn jullie in Nederland aan het doen? Ja, ze zijn trots. Ze zijn trots. We zijn trots over abortus en over het legaliseren van softdrugs enzovoort. Ik schaam me. Op zo'n moment schaam ik mij voor Nederland. Voor dit beleid. En als gemeenten moeten wij de leer van God zuiver houden. Amen. Wie overwint. Kijk, die overwinning is niet alleen, ja, in een oorlog, of, maar ook in je persoonlijk leven. Overwinning in je persoonlijk leven. Wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Hè? De grootste strijd zit vaak hier in jezelf. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen mannen. Dat vind ik ook zoiets moois. Wat is nou verborgen mannen? Manna was natuurlijk het voedsel, letterlijk. Het voedsel wat God zijn volk gaf, dagelijks. We hebben ook dagelijks contact met God nodig. Je kunt denken, oh, dan ga ik even wat bewaren voor... We denken altijd slimmer te zijn dan God, maar dan werkt het niet. Er is manna voor elke dag. En verborgen manna, er is geestelijk voedsel wat God ons elke dag wil geven. Ik heb in Oekraïne gezien, er zijn voorgangers. De leiding van het land ook, is feitelijk op advies van voorgangers. De voorganger die ik ken in Lutsk, pastor Oleksandr, die ontvangt soms een bericht van God, verborgen manna, dan zegt hij, dit moeten we doen, in onze streek. En dan gebeurt het ook. En dan gaan ze bidden, elke ochtend om 8:00. Ja, nou goed, ik kan er nog meer over zeggen, ik heb dat gezien daar, dat is ongelooflijk. En de Heer die zegt hier, ik geef je een witte steen en een nieuwe naam. Dat is natuurlijk de nieuwe identiteit die wij ontvangen in Jezus Christus. We hebben ons bekeerd. We zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Wij hebben een wit kleed. Een nieuwe identiteit, een nieuwe naam. En er staat een witte steen. Dat was in de rechtspraak was het te doen gebruikelijk. Dat de rechter dan zijn finale uitspraak deed. En dan pakte hij een steen. Als het een witte steen was... Dan was je onschuldig, je hebt geen schuld, je bent vrijgesproken van elke schuld. Wauw, dat is de witte steen. Die geeft de Heer ons, als wij ook als gemeente hem dienen. En misschien is het toch mooi om eens na te denken, Heer, u wandelt in onze gemeente. Jullie zijn door zware tijden gegaan, hele zware tijden. Heer, dit is de gemeente van de Heer. Voorgangers die zijn tijdelijk. Die moet je respecteren. Dat hebben jullie ook gedaan. De gemeente is van de Heer. Hij is het hoofd van de gemeente. Ook van iedere lokale gemeente. En wat wil hij zeggen? Heer, we moeten luisteren. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En misschien is het iets... Ja, vanuit hier. Je moest even hieraan denken... Aan Pergamum. Je kunt zo'n zware tijd hebben. Je kunt in de plaats wonen waar Satan heerst. Waar duisternis is. Waar zo'n occulte... Hè, dat geldt ook voor ons in het algemeen in Nederland. Steeds meer opkomst van occulte dingen. Maar wij kunnen vasthouden aan de naam van Jezus. En vasthouden aan het woord van God. Amen. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat u wandelt in uw gemeente, Heer. In elke lokale kerk wandelt u, ook in deze gemeente. En ik dank u voor deze gemeente, Heer. Ik dank u voor uw plan, wat u hebt, Heer. En we willen ons toewijden aan u, Heer. We willen ons niet druk maken over de dingen om ons heen. Over occulte dingen of dwaaleringen. Heer, we willen de troon van God bouwen in onze gemeente. De troon van God door lofprijs en aanbidding. Niet alleen op zondag, maar ook in onze levenswandel en in onze handel en wandel. In de naam van Jezus. Amen.